We gaan nu samen luisteren naar een gedeelte uit de Bijbel. Misschien dat de meester of juf, jongens en meisjes, het al wel verteld heeft. Waar de preek over zal gaan. Over een weduwe die geld geeft, niet zoveel geeft. En over rijken die heel veel geven in de collecte. We lezen samen Markus 12 en daarvan de versen 38 tot en met 44. Markus 12. De versen 38 tot en met 44. En hij, dat is de Heere Jezus, zeide tot hen in zijn leer: wacht u voor de schriftgeleerden, die gaarne willen wandelen in lange klederen en gegroet zijn op de markten en de voorgestoelten hebben in de synagogen en de vooraanzittingen in de maaltijden, welke de huizen der weduwen opeten en dat onder de schijn van lang te bidden, deze zullen zwaarder oordeel ontvangen. En Jezus, gezeten zijnde tegenover de schatkist, zag hoe de schare geld wierp in de schatkist. En vele rijken wierpen veel daarin. En er kwam een arme weduwe, die wierp 2 kleine penningskens daarin, hetwelk is een oord. En Jezus zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zeide tot hen: voorwaar ik zeg u, dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft dan allen die in de schatkist geworpen hebben. Want zij allen hebben van hun overvloed daarin geworpen, maar deze heeft van haar gebrek al wat zij had daarin geworpen, haar ganse leeftocht, alles wat ze had. Gemeente, het tekstgedeelte voor de prediking vindt u in het gelezen schriftgedeelte. En dan met name de versen 41 tot en met 44... die we nogmaals lezen. Markus 12, de versen 41 tot en met 44. En Jezus, gezeten zijnde tegenover de schatkist, zag hoe de schare geld wierp in de schatkist. En vele rijken wierpen veel daarin. En er kwam een arme weduwe, die wierp 2 kleine penningskens daarin, hetwelk is een oord. En Jezus zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zeide tot hen: voorwaar, ik zeg u dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft dan allen die in de schatkist geworpen hebben. Want zij allen hebben van hun overvloed daarin geworpen, maar deze heeft van haar gebrek al wat zij had daarin geworpen, haar ganse leeftocht. Thema van deze dankdagdienst is: alles geef ik u. Dat deed die arme weduwe. En we staan in de eerste plaats stil bij wat Jezus zag. In de tweede plaats bij wat de weduwe gaf. En in de derde plaats wat het ons zeggen mag. Wat Jezus zag, wat de weduwe gaf en wat het ons zeggen mag. Alles geef ik u. Gemeente, kinderen, jongeren, het is vandaag dankdag. Dankdag voor gewas en arbeid. Dat is bijzonder. Midden in de week, op de woensdag, je hebt vrij van school en je bent vanmorgen in de kerk, en misschien vanavond ook wel, om de Heere te danken. Aan het begin van het jaar hebben we de biddag, ook op een woensdag. Dan mogen we de Heere bidden om alles wat nodig is, juist voor gewas wat groeit op het land, aan de bomen en arbeid. En vandaag mogen we de Heere danken voor alles wat Hij ons gegeven heeft. En danken, dat moeten we natuurlijk iedere dag doen. Evenals we ook iedere dag moeten bidden. We mogen vandaag de Heere danken voor alles wat Hij liet groeien. Op het land, aan de bomen. En als we terugzien, dan moeten we zeggen, het was een prachtige zomer, maar ook een hele warme, een hele droge zomer. Het was zelfs zo droog dat verschillende boeren het land moesten beregenen, opdat de aardappelen zouden groeien, de suikerbieten, de uien. Daar moest heel veel aan gedaan worden, middelen gebruikt worden, zodat er geoogst kon worden. En als we terugzien en we zien hoe er geoogst mag worden, dan is het misschien wat minder dan anders, maar dan mogen we dankbaar zijn. Juist als we denken aan mensen op deze wereld waar het helemaal niet regent, waar helemaal niets groeit. Mensen die honger lijden. Wat zijn wij dan bevoorrecht? En wat heeft de Heere dan nog onderscheid gemaakt waar geen onderscheid is? Want we zijn niet beter dan mensen ver bij ons vandaan die gebrek lijden. Dankdag voor gewas en arbeid. We danken vandaag ook de Heere voor de arbeid, voor het werk dat we mochten verrichten. Want wie gaf ons de kracht, de gezondheid om naar school te gaan, om ons werk te doen op het land, in de boomgaard, in de kassen, op het water, op de weg, op de fabriek, op de werkplaats, op het kantoor, in de winkel, thuis, op school? Kinderen, de Heere hielp je op school. Je mocht overgaan, aan een nieuwe school beginnen of slagen voor een examen in de achterliggende periode. De Heere hielp je toen je het moeilijk had, verdrietig was. De Heere zorgde ervoor dat je weer beter werd toen je ziek was. Hij heeft je gespaard op weg naar school en weer naar huis. Hij heeft ons allen gedragen in het leven en verdragen in de zonde. Want wie zijn we geweest tegenover de Heere? Zoveel zonden, zoveel verkeerde dingen, waarmee we de Heere verdrietig gemaakt hebben. En iedere keer sprak de Heere tot ons vanuit zijn woord. Die dankbaarheid aan God voor alles wat we van Hem mochten ontvangen, laten we vandaag blijken door naar zijn huis te komen. Door in de kerk te zijn om hier in de gebeden en in de psalmen die dank aan hem te uiten. En als die dank echt mag opklimmen vanuit ons hart tot God, dan is dat het werk van de Heilige Geest. Want we vinden alles zo gewoon. Die dankbaarheid is bij ons niet altijd aanwezig. Als we ziek zijn, dan vragen we aan de Heere om beter te mogen worden. Maar hoe vaak gaat het niet als je dan weer beter bent? Dan vergeet je de Heere te danken. Ten diepste is die ware dankbaarheid een vrucht van Gods genade, van het werk van de Heilige Geest. Maar die dank die mag vandaag ook getoond worden door wat we geven in de dankdagcollect. Vele mensen geven vandaag wat extra's uit dankbaarheid voor de vele zegeningen die God ons gaf in de afgelopen periode. En misschien Kinderen, jongeren, heb je wel wat extra meegekregen? Wat extra collectebonnen, wat extra geld om in de collectezak te doen? Of hebt u thuis overlegd als echtpaar of voor uzelf? Wat geven we vandaag aan de dienst van de Heere? Het gedeelte wat we gelezen hebben uit de Bijbel neemt ons vanmorgen mee naar de tempel te Jeruzalem. En daar zien we de Heere Jezus met zijn discipelen. Het is een prachtige grote tempel die door de Romeinse koning Herodes vergroot is en mooi gemaakt is om de Joden tevreden te houden. Voor die prachtige tempel lagen een aantal pleinen die elk een bepaalde bestemming hadden. Het buitenste plein was het voorhof, waar ook de heidenen mochten komen. En het volgende plein, iets dichter bij het tempelgebouw, was het voorhof van de vrouwen. En in die voorhof bevond zich een trap in de vorm van een halve cirkel die toegang gaf tot het voorhof van de priesters. Met het grote brandofferaltaar en het koperen wasvat. En bovenaan die trap van een halve cirkel in die voorhof van de vrouwen, daar stonden een aantal kisten. Offerkisten. Collectekisten zouden we kunnen zeggen. En daar konden de mensen het geld in doen voor de tempeldienst. Want alles moest ook betaald worden. De tempeldienst moest zijn doorgang kunnen hebben. Bekend is dat er in de tempel 13 offerkisten of schatkisten waren. En die hadden een trompetvormige opening. Op sommige stond de bestemming aangegeven waar het voor was. Dat kunnen we hier ook zien, kinderen. Op sommige collectezakken zie je een K staan, de letter K, dat is voor de kerkvoogdij. De D is voor de diaconie. Nou, zo stonden ook op die offerkisten vaak de bestemming aangegeven. En wat er gegeven werd, en we noemen dat offers, waren bestemd voor de tempeldienst. Wat wij geven, wat we hebben gegeven vanmorgen, is bestemd voor de diaconie om arme mensen te helpen. Maar de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Dat alles hier door kan gaan. Dat iedere zondag het woord verkondigd kan worden. En ook door de week de Bijbel open kan gaan hier in de kerk. In die voorhof van de vrouwen is de Heere Jezus met zijn discipelen. En hij ziet hoe de mensen geld geven als ze naar de tempel komen. De evangelist Lucas, waar we ook deze geschiedenis kunnen lezen, die vermeldt dat hij opziet. Misschien dat hij wel onder aan die trap zit en naar boven kijkt hoe ze dat geld geven boven op die trap. Marcus schrijft dat hij zit tegenover de schatkist. En niet alleen vanuit dit gedeelte, maar ook vanuit Johannes 8 weten we dat hij vanaf deze plaats wel vaker onderwijs gaf. Wat ziet de Heere Jezus? Laten we daar eerst eens op letten. Wat Jezus zag. Volgens de evangelist Marcus, volgens ons tekstgedeelte, ziet de Heere Jezus hoe de schare geld wierp in de schatkist. Hij ziet hoe de mensen het geld geven. En dat woordje hoe, dat moeten we onderstrepen. Hij ziet niet alleen hoeveel ze geven. Want de Heere Jezus die ziet alles, ook wat wij vanmorgen gegeven hebben is hem niet onbekend. Hij ziet vanuit de hemel precies alle dingen en hij weet alle dingen. Hij ziet dan ook daar als die mensen naar de tempel gaan en wat werpen, wat geld werpen in die schatkist. Hoeveel dat is. Maar hij ziet ook hoe ze het geven. Geven ze het omdat het moet, met tegenzin? Of geven ze het met hun hart, uit liefde tot de Heere en zijn dienst? Kijk, de mensen die zien aan wat voor ogen is. Degenen die collecteren, die kunnen niet zien of we het geld geven vanuit ons hart met liefde of omdat het zo hoort. Maar de Heere die ziet werkelijk hoe we het geven. Hij ziet ons hart aan. En de ogen van de Heere Jezus die zijn daar in die voorhof van de vrouwen niet alleen gericht op de rijken. Maar hij ziet ook de armen. En hij ziet hoe vele rijken veel geven. Of ook zijn discipelen dat konden zien, weten we niet. Het was bij de offers gebruikelijk om het bedrag wat men gaf en de bestemming aan de dienstdoende priester op te geven voor de tempeladministratie. Maar de Heere Jezus heeft echter niet nodig om dit te horen of te zien. Ik zei al, hij is de alwetende en de alziende. Die rijken, die zijn natuurlijk te herkennen aan hun prachtige kleren. Dat is te zien. Denk je van, dat is een rijk iemand. En die zal wel veel geven, want die heeft veel geld. Gemeente, we moeten oppassen dat we de rijken heel negatief afschilderen. Juist als we denken aan dat stukje wat ervoor staat, voor deze geschiedenis, wat we ook samen gelezen hebben, daar waarschuwt de Heer Jezus tegen de schriftgeleerden, tegen de hoogmoedige schriftgeleerden. Het verwijt dat de schriftgeleerden de huizen van de weduwen opeten, wordt in de weduwe met haar gaven zichtbaar gemaakt. Kijk, die twee gedeelten die horen natuurlijk wel bij elkaar, maar we moeten oppassen dat we gaan denken, nou die rijken die geven alleen maar om gezien te worden. Om zichzelf belangrijk te vinden. Misschien zijn er ook wel rijken geweest die veel gegeven hebben met hun hart. Ze wierpen veel in de schatkist. Jongens en meisjes, die rijken die gaven veel in de collect. Wellicht gaven ze de tienden of zelfs meer met de gedachte, veel geef ik u, niet alles. Veel geef ik u. Als de Heere Jezus die rijke jongeling heeft ontmoet, dan zegt hij, het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk Gods. Maar er zijn ongetwijfeld rijken geweest die niet alleen uit plicht gaven om gezien te worden, maar uit liefde tot God. Denk aan Abraham en Job. Die waren ook rijk. Rijk zijn en de Heere vrezen, dat hoeft geen tegenstelling te zijn. Maar één ding is dan wel duidelijk. Je rijkdom staat niet bovenaan. Bovenaan staat de Heer. Wat Jezus zag. Hij ziet hoe de rijken veel geven. Maar dan is daar ook een weduwe. En kinderen, weten jullie wat een weduwe is? Een weduwe heeft geen man meer. En dat is heel erg. Hier in de kerk zijn ook weduwen. die kort geleden of al langere tijd geleden hun man hebben moeten begraven. En dan ben je alleen. Misschien weet je dat wel van je oma, dat je zegt, ja, opa leeft ook niet meer. Dat is erg. Die hebben veel verdriet. Maar in de tijd van de Bijbel was het eigenlijk nog erger. Want als je geen kinderen had, dan had je niemand om voor te zorgen. Je had geen inkomsten. Daar waren nog niet allerlei sociale voorzieningen. Hier wordt dan ook gesproken over een arme weduwe. Laten we er eens op letten wat de weduwe gaf. Want die vele rijken die geven veel. Maar de Heer Jezus ziet niet alleen die rijken. Hij ziet ook te midden van al die mensen een arme vrouw. Een weduwe. Ze heeft niet veel. En misschien dat ze gedacht heeft toen ze zich gereed maakt om naar de tempel te gaan. Wat moet ik nu geven? Want ik heb eigenlijk niets meer. Al het geld is op. De hele portemonnee is leeg. Ja, ze heeft nog 2 kleine penningen. En dan is alles op. En wat zouden wij zeggen? Ja, laten we die maar bewaren. Dan moeten we maar een keer niks geven. 2 kleine penningen. 2 koperstukjes. En die penningen waren de kleinste koperen muntstukjes die in omloop waren in die tijd. Kinderen, eigenlijk had die vrouw maar 2 eurocent. 2 muntstukjes van 1 eurocent. Nou, dat is niet veel. Een euro, dan daar kun je nog wel wat voor kopen. Een ijsje kun je daarvoor kopen. Maar 2 cent, ja, daar kun je niks voor kopen. 2 penningen. Heel weinig. Misschien is er wel iemand van jullie die zegt van ja, dan, kijk, als ze nu toch wat zou willen geven, laat ze dan 1 penning geven. Dan kan ze die andere voor zichzelf houden. Dat zou jij misschien doen. Maar dat doet die vrouw niets. Eigenlijk kan dat ook niet, want volgens de voorschriften waren die 2 penningen het minimale wat men mocht geven aan de tempeldienst. Evenals de rijken zal die arme weduwe ook aan haar kleding herkenbaar zijn geweest. Ze had misschien een hele oude jas aan. En misschien dat die rijken wel gekeken hebben, wat moet nu die arme vrouw hier, te midden van ons, rijke mensen. Nee, ze bezat niet veel. Ondanks de voorschriften in de wet om bijvoorbeeld wat voor de weduwen bij de oogst op het veld, aan de olijfboom of in de wijngaard achter te laten en 1 keer per 3 jaar een 10e voor hen, voor die armen te bestemmen, waren die weduwen in Israël vaak arm. Ik gaf het al aan, dat weduwschap in die dagen was dubbel zwaar. Die weduwe die geeft alles wat ze heeft. Haar gans leeftocht. En niet het zien van wat de rijken geven, maar wat die arme weduwe geeft, raakt de Heer Jezus. En hij roept zijn discipelen bij zich en zegt tot hen dat die arme weduwe meer gegeven heeft in die schatkist, in die collectebus, dan allen die in de schatkist geworpen hebben. En als de Heer Jezus dat zegt, dan gebruikt hij ook het woord voorwaar. Amen, ik zeg u. En als hij dat zegt, dan zijn dat woorden die volgen om nooit te vergeten. Ja, zegt misschien een jongere, maar dominee, daar begrijp ik nu helemaal niks van wat de Heere Jezus zegt. In vers 43, dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft dan allen die in de schatkist geworpen hebben. Hoe kan nu een arme weduwe met haar 2 penningen meer gegeven hebben dan die vele rijken met hun vele gaven? Als we letten op de hoogte van het bedrag, dan telt de gift van die weduwe nauwelijks mee. Die rijken die geven vele malen meer. Misschien denk jij dat ook wel. Wat stelt wat ik geef, wat ik vanmorgen in de collectezak gedaan heb uit dankbaarheid aan de Heere, nu eigenlijk voor vergeleken met veel grotere giften. En toch geeft deze weduwe meer. En niet meer dan 1 rijke, maar meer dan alle mensen die in die schatkist geworpen hebben. Meer dan allen. Dat is wat. Wat wil de Heere hiermee zeggen? Wel, in vers 44 legt hij uit wat hij met meer bedoelt. De schare en dan vooral de rijken hebben van hun overvloed daarin geworpen. Terwijl deze vrouw van haar gebrek, van haar persoonlijk tekort, al wat zij had, daarin heeft geworpen. En dat maakte op de Heere Jezus zo'n grote indruk. O zeker, hij wist dat al. En dit geven wordt ook door de Heilige Geest geleid en gewerkt. Haar ganse leeftocht, dat betekent haar hele huishoudgeld. Alles wat ze heeft. Als die weduwe die 2 penningen... in die offerkist laat vallen, dan zegt ze als het ware: alles geef ik u. Ja, maar dan heeft ze niks meer. Heeft ze dan niks meer? Het staat hier niet met zoveel woorden vermeld. Maar wie de Heere Jezus heeft, wie hem mag kennen, heeft alles. Ze geeft van haar gebrek. Het laatste wat ze heeft. En dan nog wel aan de tempel, waarvan alles op aan te merken was. En die rijken die geven van hun overvloed. Die rijken die hoeven er geen boterham minder om te eten. En bij wijze van spreken geen vakantie om te laten schieten. Maar deze arme weduwe geeft meer dan de rijken, omdat ze alles geeft. Alles geeft ze voor de Heere en zijn dienst. Ze geeft ten diepste zichzelf. Ze geeft haar hart uit liefde tot de Heere. Alles geef ik u. Laat ik het eens duidelijk maken met een voorbeeld voor de kinderen. Wie van jullie is er kort geleden jarig geweest? Ik denk verschillende kinderen. Die in de afgelopen weken jarig geweest zijn. Of misschien in de komende tijd jarig zullen zijn. Als je jarig bent, dan nodig je vriendjes en vriendinnetjes uit. Een verjaardagsfeestje. Sommigen nodigen er veel uit. Anderen wat minder. Dat maakt op zich niet uit. En als ze dan komen, ik heb dat thuis ook wel eens meegemaakt, dan is er zo'n verjaardagsfeestje en dan komen die kinderen en dan hebben ze allemaal wat meegenomen. Je snapt het wel. Een cadeautje. En de een heeft een groot pakket. En de ander heeft maar een heel klein cadeautje. Allemaal hebben ze wat gekocht. En soms is het afgesproken voor welk bedrag. Maar stel je nu voor, je gaat die cadeautjes, je bent jarig of jarig geweest en je gaat die cadeautjes uitpakken en dat eerste cadeau, dat is iets heel moois. Een prachtige ketting voor een meisje, je bent jarig. Of een hele mooie auto voor een jongen die jarig geweest is, prachtig. En je weet, nou, die kost in de winkel wel 25 euro. 25 euro, dat is wat. En je gaat nog meer cadeautjes uitpakken. En dan zit er ook een cadeautje bij. Dat is eigenlijk maar heel klein. Dat ziet er niet zo mooi uit. Heeft ook niet zoveel gekost. Dat kost in de winkel maar 1 euro. Je zegt het natuurlijk niet als je dat uitpakt. Maar je denkt, nou, dat is ook niet veel. Een cadeautje van maar 1 euro. Maar wat je niet weet, dat is dat die vader geen werk heeft en niet zoveel kan verdienen daardoor. Dat gezin waar die jongen uit komt, dat cadeautje gekocht heeft van maar 1 euro. Eigenlijk hadden die mensen geen geld om een cadeautje te kopen. En uiteindelijk heeft die vader nog ergens in een laadje een euro gevonden en zegt, nou jongen, koop dan maar een cadeautje hiervoor. Het is eigenlijk het laatste, we kunnen het niet missen. Maar hier heb je het, omdat je naar dat feestje mag. Kijk, die jongen die dat, of dat meisje wat dat cadeau voor 25 euro gekocht had voor haar vriend of vriendin. Ja, haar vader werkt op de bank, verdient heel veel geld, dat kun je ook wel zien. Ze wonen in een prachtig huis. Die vader die merkt dat niet eens, dat er 25 euro uitgaat om een cadeautje te kopen voor een verjaardagsfeest. Wie geeft er nu meer? Je zou zeggen, ja, dat cadeau van 25 euro, dat is meer. En toch moeten we zeggen, eigenlijk is dat cadeautje van maar 1 euro veel meer. Wie geeft er meer? Diegene met dat dure cadeau of met dat goedkoop? Is dat kleine cadeau van 1 euro niet veel groter dan van 25 euro. Kijk, wij kijken naar de buitenkant. Naar wat iemand geeft of doet. Maar God kijkt naar ons hart. En ziet hoe, op welke wijze, met welke gezindheid iemand iets geeft of doet. Kijk, en dan beoordeelt de Heer de dingen veel anders dan dat wij dat doen. Misschien dat vanmorgen ook wel iemand wat in de collecte gedaan heeft met het besef, ja, eigenlijk kan ik het niet mis. Want ik heb het niet breed. Want we moeten niet denken dat alleen maar mensen ver bij ons vandaan in armoede leven. Ook hier in Oud-Beijerland en omgeving kunnen mensen leven die het heel moeilijk hebben. Die maar net rond kunnen komen. Die schulden hebben. Dan kan het moeilijk zijn om wat te geven, maar toch moest u wat geven. Omdat de Heer het ook waard is. Kijk, de Heer die denkt er anders over, omdat hij ziet en weet wat er leeft in ons hart. En daarom prijst hij in dit Bijbelgedeelte die kleine gave van de weduwe. Want haar geven wordt gekenmerkt door een totale toewijding aan God. Die rijken die zeiden, veel geef ik u. Maar die weduwe die zegt eigenlijk, alles geef ik u. Wat ze eigenlijk niet missen kan, dat geeft ze aan hem die ze lief heeft met haar hele hart. Calvijn zegt zo mooi dat deze vrouw laat zien dat ze met alles wat ze heeft de Heere wil toebehoren. Ook met die paar penningen van haar leven. En dan bezit ze na het geven van die laatste twee penningen niets meer. En misschien denk je wel, hoe moet dat nu? Nu heeft ze niets meer. Maar deze vrouw mag de Heere kennen. Ze mag zeggen met de dichter van Psalm 23. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Want wie door genade de Heere heeft tot zijn deel. Wie een nieuw hart heeft ontvangen. En vraagt daarom kinderen. Want dat is het ene nodige. Jonge vrienden. Dat nieuwe hart. De vreze des Heeren. Wie de Heere heeft, die heeft alles voor tijd en eeuwigheid. Die komt niets tekort. O, die vrouw die gaf het alles voor u, Heere. Want wat zorgt u goed voor me in mijn gemis, in mijn verdriet. O, ze zal moeilijke dagen gehad hebben. Maar ze mocht weten, de Heere zorgt voor me, ook al heb ik niets meer. Kennen we dat leven uit Gods hand. Dat leven, ja, met die bedelaarshand. Heere, wilt u schenken wat ik nodig heb? Waar lijken we nu op? Lijken we op die rijken die veel gaven van hun overvloed? Of kennen we iets van die arme weduwe die alles geeft? Nee, dan bedoel ik niet dat we dan al ons geld maar moeten geven. Maar hoe geven we het? Geven we het uit liefde tot de Heere en zijn dienst? Geven we het omdat we zeggen, Heere, wat bent u goed voor me? U hebt me nog bewaard en gespaard in de achterliggende periode. Anderen vielen weg, werden plotseling weggenomen. Ik mag er nog zijn. Heere, wat mocht het meevallen, die uitslag? U hebt me nog bewaard en gespaard. Heere, wat bent u goed. Iedere keer komt u tot me met uw woord. En dat woord, dat mag gezegend worden aan mijn hart. Daar mag ik troost en moed uit putten. Het tijdstip waarop de Heere Jezus de aandacht van zijn discipelen richt op die arme weduwe. Die alles geeft. Is treffend. Want wanneer wijst de Heere Jezus op die arme weduwe? Als hij op het punt staat om te gaan lijden en sterven. Want het zal niet lang meer duren. Of ze zullen de Heere Jezus gevangen nemen. En dan moet de Heere Jezus gaan lijden en sterven. Kinderen, jullie weten dat wel. Hij gaat zichzelf als dat grote offer aanbieden. Die weduwe gaf haar gehele levensonderhoud. Maar de Heere Jezus die gaat alles geven. Hij gaat zichzelf geven. Tot in de dood. Zijn leven aan dat kruishout van Golgotha. En voor wie dan? Om zondaren te kunnen redden. Om vijanden met God te kunnen verzoenen. Om ervoor te zorgen dat we een nieuw hart van de Heere kunnen ontvangen. Dat we gered kunnen worden. En misschien is hij hier wel voor het laatst in de tempel. En ziet daar te midden van alle vijandschap en haat van de leiders van het volk. Die zijn dood op het oog hebben. Een weduwe. Die uit liefde tot God alles geeft wat ze had. En met het kruis van de allesgevende liefde voor ogen. Moet die wederliefde van de weduwe hem verkwikt hebben. Het doet ons denken aan de zalving te Bethanië. Een geschiedenis die ook in deze periode plaatsvindt. Maria zalft de voeten van de Heere Jezus. Waarmee? Met zeer kostelijke zalf. Zalf die een jaarloon kost. En verschillende omstanders zien het als verkwisting. Zelfs de discipelen, Judas. Dat geld had beter aan de armen gegeven kunnen worden. Maar Maria bekommert zich niet om de kosten die deze daad met zich meebrengt. Want Maria heeft alles voor de Heere over. Geen prijs is haar te hoog als het om hem gaat. Daarom zegt de Heere Jezus van haar een paar hoofdstukken verder in Markus 14 vers 8. Zij heeft gedaan hetgeen zij kon. Bij de weduwe zegt hij al wat zij had. Zij is gekomen om mijn lichaam te zalven tot een voorbereiding ter begrafenis. Ook zo'n voorbeeld van wederliefde. Die arme weduwe gaf al wat zij had. Haar ganse leeftocht uit liefde tot God. Geliefde jong en oud, de Heere die vraagt alles van ons. Omdat hij alles heeft gegeven, namelijk zijn enige geboren zoon. Tot in de dood, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderft, maar het eeuwige leven hebben. De apostel Paulus die schrijft in 2 Korinthe 8, want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil arm geworden is, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Op deze dankdag is de Heere niet tevreden met wat offers. Met wat grote of kleine gaven. Dat is natuurlijk mooi. Maar hij wil meer. We moeten niet denken, nu heb ik vandaag weer wat in de collecte gedaan. Nu is het weer goed, dan heb ik dat afgehandeld. Dan heb ik de Heere gedankt. Hij wil meer. Hij wil ons helemaal. Als hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Dan wil hij ons helemaal hebben. Dan wil hij dat we als een arme verloren zondaar aan zijn voeten terechtkomen. Als een bedelaar, smekend om genade. Hij wil alles. We kunnen toch geen dankdag houden en tegelijk de afgoden aan de hand houden. We kunnen toch niet God dienen en vul maar een andere afgod in. Gij kunt niet twee heren dienen. Het gaat erom dat we de Heere mogen leren dienen als het allerhoogst en eeuwig goed. Gemeente jong en oud, hoe is dat? In uw, jou en mijn leven kennen we dat wonder. Is de Heere alles voor ons geworden? Is hij ons alles waard? Of draait het nog om onszelf? Vinden we onszelf belangrijk? Geven we om eigen eer? Want verschillende rijken die gaven ook om gezien te worden. Kijk eens wat ik geef. Om eer te ontvangen. Om wie gaat het? Gaat het ons zondag en door de week? In onze woorden en daden alleen om hem. Is er in ons leven iets van die totale toewijding aan hem? Dat we ons leven door de kracht van de Heilige Geest in zijn dienst leren besteden. O, dat gebeurt in de weg van waarachtig geloof en bekering. En daarom roept de Heere ons toe, mijn zoon, mijn dochter. Geef mij uw hart. Hij wil ons helemaal. Van nature willen we dat niet. En uit onszelf kunnen we dat ook niet. Om ons hele hart aan God toe te wijden. Maar weet u wat nu het grote wonder is, wat de Heere vraagt van een ieder van ons? Dat wil hij ook schenken. Mild en overvloedig op zijn trouwverbond. Hij wil dat we onszelf als een levend dankoffer hem offeren. Dan kunnen we ook werkelijk een christen genaamd worden. Gemeente, op wie lijken we? Lijken we nog op die rijken? Die rijken die alleen maar geven omdat het zo hoort als plicht. Of mag het zijn uit liefde? Zoals die arme weduwe gaf al wat zij had. Ik heb dat voorbeeld wel eens vaker aangehaald. En ik wil ermee afsluiten, ook voor de kinderen. Die jongen die het geld wat hij kreeg voor zijn verjaardag niet voor zichzelf hield. Maar dat hij dat op een zondag meenam. Zijn vader en moeder wisten er niet van af. Maar hij nam die envelop met geld. Hij had van zijn oma wat geld gekregen en van vrienden wat. Weet je wat hij daarmee deed? Hij ging er niet mooie dingen van kopen. Hij deed het in de collectezak. En hij had er opgeschreven een bestemming voor de zending. Want die jongen die had maar één verlangen. Hij mocht ook de Heere kennen. En hij wilde dat ook anderen die God zouden leren kennen. En daarom gaf hij alles wat hij gekregen had voor zijn verjaardag aan de Heer, voor de zending, opdat het evangelie verkondigd zou kunnen worden. O, laat het ons gebed maar zijn en blijven. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven, mijn totale leven, ook dat verborgen leven, in uw dienst besteden. Om Christus wil. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 23 en zometeen na het dankgebed 143, het tiende vers. Eerst Psalm 23. De God des heils wil mij ten herder wezen. Ik heb geen gebrek. Ik heb geen gevaar te vrezen. We zouden kunnen zeggen dat is de psalm van die arme weduwe en hopelijk ook van u, jou en mij. Het eerste vers van Psalm 23.